weet, ik heb vooraf nog een aantal afkondigingen namens de kerkenraad. De collecte in deze dienst, de eerste zal zijn voor de diaconie, de tweede voor de kerk, van harte aanbevolen. Evenals uw bijdrage voor de zendingsbussen en de steunpilaren. De kerkdiensten, deel voor Lente op vrijdag 29 maart, de Goede Vrijdag, hoopt om 19:30 voor te gaan dominee A. Bloemendal uit Barneveld. Volgende week zondag 31 maart is de Paasdag, om 21:30 dominee J. Harteman uit Hilversum en om 19:30 dominee J. Hogenhout uit Langerak. Op deel van Lente maandag is 1 april, tweede Paasdag, is er om 21:30 een paaszangdienst. Aanstaande woensdag 27 maart gaan we weer in tweetallen het dorp in om onze mededorpsbewoners een mini paastol aan te bieden en het evangelie van het paasfeest te delen. We starten om 18:30 s'avonds bij de Hoeve. Wilt u ook weer meedoen? Tot zover deze afkondigingen. Laten wij nu deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Kom gemeente, laat ons zingen van Psalm 2 en daarvan het vijfde vers. Uw ijzeren staf die al hun macht verplet. Het gaat over de macht van de Heer Jezus Christus. Maakt hen eerlang eerbiedig onderzaten, onderdanen. En noodzaak hen te buigen voor uw wet. En we zingen van Psalm 2, het vijfde vers. Deze morgen onder de tucht en belofte van Gods heilige wet en zingen daarna opnieuw uit de tweede psalm en nu het zesde vers. Vrees, Heere macht en dienst zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En wat er verder volgt in Psalm 2, vers 6, nadat wij hebben geluisterd naar de woorden van de wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Schriftlezing voor deze morgen is Matteüs 27 en wij lezen de versen 27 tot en met 37. Matteüs 27 en we lezen hier vanaf het 27e vers Gods woord als volgt. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. En toen zij hem ontkleed hadden, deden zij hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van doorns, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Ze vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden: gegroet, koning van de Joden. Ook bespuwden zij hem, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. En toen zij hem bespot hadden, trokken zij hem de mantel uit, trokken hem zijn kleren aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Toen zij op weg gingen, troffen zij een man uit Cyrene aan, van wie de naam Simon was. Die dwongen zij om zijn kruis te dragen. En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent, gaven zij hem wijn, vermengd met gal, te drinken. Maar toen hij die geproefd had, wilde hij die niet drinken. Nadat zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet: ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld, en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. En ze gingen zitten om hem daar te bewaken. En zij brachten boven zijn hoofd een opschrift aan, met de beschuldiging tegen hem: dit is Jezus, de koning van de Joden. Tot zover. Laten we nu het aangezicht van de Heer zoeken in gebed en om hem bidden om de bediening van de Heilige Geest in de verkondiging van het woord. Heere Jezus, zo brengt u ons vanmorgen hier in de rechtszaal. Als een herinnering dat dat ook feitelijk is wat de kerk is. Een rechtszaal. Hoe vaak zijn we dat al niet vergeten? Dat we op zondagmorgen opeens wakker schrikken door het werk van uw geest. En we midden in de rechtszaal staan. Waar de wetten van uw koninkrijk worden voorgelezen. Het vonnis wordt geveld. Waar we schuldig worden verklaard. Maar Heer Jezus, mag het zijn waar ook die eeuwig wonderlijke vrijspraak klinkt. Heer Jezus, wij zijn hier vanmorgen bijeen in een rechtszaal. Dat is deze kerk. Een rechtszaal waar niemand onschuldig kan blijven. Waar u in uw goddelijke en goede wet goede dingen van ons eist. Om bijvoorbeeld onze naasten niet dood te slaan. Waar u van ons eist dat we niet stelen en ontvreemden dat wat van onze naasten is. En toch staan we schuldig, Heere, aan deze geboden, omdat we ze hebben overtreden in de daad of met het hart. neem ons dan op deze morgen mee naar die andere rechtszaal. Dat we zo dichtbij mogen staan, dat er niets aan onze aandacht zal ontsnappen door het werk van uw geest. Wat hebben wij uw geest nodig, Heere, om iets van dat onbevattelijke te bevatten. Iets van dat oneindig diepe ook in de verkondiging uit te kunnen diepen. Breng ons onder de indruk, Heere, van de veroordeling waarvan we hier hebben gelezen. Geef ons een tong om dat te verkondigen, dat ook dicht aan het hart te leggen. We hebben u nodig, Heere, met uw geest. Want hoeveel jaren zitten we hier misschien wel in de kerk en zijn we eraan voorbij geleefd? Dat het jaar in jaar uit Pasen is geworden, maar niet voor ons. Heere, we bidden u dan vurig dat u alle dingen ook mee laat werken dan vanmorgen. Geef ons een heilige concentratie. Bewaar ons voor afleidende gedachten. En maak ons, Heere, stil. Onder de dingen die u hier bent ondergaan. Terwijl u nu triomferend zit aan de rechterhand van uw Vader, mogen wij uw weg van kribbe naar kruis overdenken. Heere, maak uzelf voor ons hart en voor ons gemoed zo aantrekkelijk, dat we ieder woord van u zullen wegen, overwegen, bedenken. En dat we zelfs onder de indruk komen van de momenten dat u zweeg. Heere, maak uzelf groot. En maak ons vanmorgen persoonlijk ook met elkaar klein. Dat u groeit en toeneemt en wast. En wij minder worden. Heere, dat bidden we. Als we staan voor die grote taak om uw woord te ontvangen, mag het zijn met zachtmoedigheid, als dat woord in ons geplant wordt. We bidden dat in Jezus' naam. Amen. Gemeente, mijn verlangen is om in het bijzonder met u stil te staan bij wat we hebben gelezen in de versen 28 en ook 29... Ik lees die versen nog een keer met u. En toen zij hem ontkleed hadden, deden zij hem een scharlakenrode mantel om. Een purperen mantel. Vlochten een kroon van doornen, zetten die op zijn hoofd, gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Ze vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden: gegroet, koning van de Joden. De koning bespot. Drie verkondigingen zien wij vanmorgen hier naar voren komen. We zien op de kroon. We zien op de mantel. En we zien ook op zijn scepter. Nou, daar gaan we straks, daar ga ik wat uitleggen aan de kinderen ook in het bijzonder. Want dat is niet zo'n alledaags voorwerp. Wat is een scepter? Daar komen we op. Maar voordat wij daarbij stil gaan staan, gaan we eerst nog met elkaar zingen. We doen dat uit de 22e psalm. En we zingen daarvan de versen 3, 4 en 9, vers 3. U smeekte zij van mensen hulp ontbloot en zijn gered. Ze hebben in hun nood op u vertrouwd. Maar ik ben een worm, zo zingt de dichter David en de Heer Jezus niet minder. Van elk vertreden een worm, geen man, een spot en smaad van mensen beschimpt. Ook vers 4. Al wie mij ziet, bespot mij, boosde moe. Men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe. Nou, dat is een soort, vandaag zouden we zeggen, iemand steekt de tong uit. Bespot. En dan tenslotte ook vers 9. Mijn beenderen kan ik tellen één voor één, hun boos gezicht beschouwt dit wel tevreden. En Dan gaat het in het vers ook over het verdelen van de klederen. Ze willen hem uitkleden. Nou, voor de afgaande verkondiging dus Psalm 22, de versen 3, 4 en 9. gemeente de koning bespot in de eerste plaats zijn kroon. En dan wil ik eigenlijk deze preek beginnen met een bijzondere aandacht ook voor de jongens hier. Ik zie her en der zie ik wat jongens, zo door de kerk wat jongens. Wie van jullie is er na schooltijd graag buiten? Om te voetballen, om te timmeren, om te graven. Toen ik jong was, niet zo heel lang geleden voelt het soms, toen was ik maar wat graag buiten. Ja, zo'n computerspelletjes waren er ook nog niet zo. Ik had zelfs een eigen tuintje bij meneer Piet Korver, ja zo heette die man. En daar leerden wij om die tuin een beetje onkruidvrij te houden en te zaaien en aardappelen te poten en wat sla. En als ik thuis kwam, was ik ook vaak buiten. Jongens, zijn jullie ook graag buiten? Ik was vaak in de schuur aan het timmeren en het zagen. Maar ook veel in de tuin. Zodanig dat ik eigenlijk dat nog steeds doe. Eén dag in de week ben ik nog steeds hovenier. Gisteren nog, eergisteren, gras gemaaid, geverticuteerd. Maar al heel jong, jongens, zal jullie ook wel als je buiten zijn, zoiets leren, dan kom je erachter dat in de tuin er sommige struiken, planten bij zitten die prikken. De brandnetels, ken je ze? De brandnetels met die puntbladeren. En als je ze aan hebt geraakt, dan heb je soms nog een hele tijd zo'n brandend gevoel. Berenklauwen heb je, grote bladeren. Als je die aanraakt, dan is het helemaal niet best. En de rozen, als je die plukt misschien voor je moeder. En bramen in de augustus, als ze rijp zijn en je wilt ze plukken. En je prikt je. Er zijn heel veel planten in de natuur, buiten. Soms groeien ze zomaar bij jullie in de tuin met doornen en prikkels. Ja, waar komen toch al die doornen en stekels vandaan? Van God. Al die doornen en prikkels komen van God. Van een goede God. Die zijn gevallen schepping zo lief heeft dat hij in deze wereld waar wij leven, doornen en distelen laat groeien. Buiten de Hof van Eden. Buiten hem. Zodat wij het hier niet al te zeer naar onze zin zullen krijgen. Dat is de betekenis van de doorn, van de distel. Geen plezier zonder mij. Wat is eigenlijk de betekenis van een doorn? Pijn, verdriet, verwonding, ja ook bloed. Als een straf, ook als een les. Om een les te leren dat wij het leven zochten toen en ook nog steeds buiten God, dat willen we, hè? Dat willen we nog steeds heel graag, een leventje buiten God. Maar te leren door die doorn en de distelen en ook door die andere smart die de Heer op deze wereld geeft, van de barensnood en het zweet enzovoort, de vervloeking. Hij leert ons, dat is de les, dat het geen pretje zal zijn buiten God. Het teken van de vloek. Alle herinneringen, alle doornen, zijn herinneringen aan de afstand van God. In de hemel groeien ze niet. Alle doornen en prikkels, brandnetels, berenklauwen, bramen, rozen zijn herinneringen dat wij hier ten diepste niet goed zitten. Dat wij op afstand staan van God. Een vervloekte afstand, om maar met de Bijbel te spreken. Die wij verdiend hebben, die we ons waardig gemaakt hebben. Mag ik vanmorgen vragen, heeft de Heer Jezus deze afstand van God verdiend? Pijn verdiend? Doornen op zijn hoofd? Is dat niet ten diepste wat u en ik, wat wij ons waardig hebben gemaakt? In dat beroemde gedicht, ik denk dat de ouderen denk ik misschien ook wel kennen, dat gedicht van de Schotse predikant Robert Murray McShane, die dichtte dat beroemde gedicht, is ook op rijm gezet. Eens was ik een vreemdeling van God en mijn hart. En verderop in dat gedicht, ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten en zijn beker gevuld. Ik dacht er niet aan. Zodat toen ik in de kerk zat, zegt McShane, en de dominee preekte over die boosaardige Romeinen met hun martelmethodes, dat ik dacht, wat is het toch een boosaardig volk, maar ik besefte niet dat met elke zonde, dat ik zelf die vieze, gore beker van Gods toorn voor de Heer Jezus gevuld heb. En dat ik zelf met al die dwaasheid die ik heb bedreven, zijn doornenkroon gefabriceerd heb. Tekenen van de vloek. Het is een dubbele pijn. In deze gevlochten kroon. Omdat er niet alleen stekels aan zitten die diep in de huid doordringen. Maar vooral omdat hier met die doornen een kroon wordt gemaakt. En er dus gespot wordt met zijn koningschap. In het bijzonder ook hier door deze Romeinen. Dat is betekenisvol. Want nog even, de politieke situatie hier is dat het heilige land, het Israël, dat het bezet is door deze heidense Romeinen. En wat waren deze Romeinen, heidens? Natuurlijk waren ze hier in deze situatie van deze rechtszaak aangewakkerd door de Joodse religieuze leidslieden. Maar het moet ook erbij gezegd worden dat die Romeinen wel heel gretig, hier deze soldaten, deze taken er allebei bij opnemen. Er wordt niet van gevraagd. Er wordt niet gevraagd aan die soldaten. Willen jullie nog even flink de spot met hem drijven? Dat komt eigenlijk spontaan bij hen op. Het gebeurt hier in een plaats. De Romeinen noemen dat het praetorium. Een rechtszaal, zoiets. Een gerechtsgebouw, zegt de vertaling. En dat is natuurlijk ook precies de grap. Dat is natuurlijk ook precies het bespottelijke, dat de koning zelf hier opgepakt, gearresteerd is en terecht wordt gesteld. Wat een grap. Nou, dat zouden wij natuurlijk nooit doen, toch? Dat zouden wij toch nooit doen? Wanneer spotte u met het koningschap van Jezus? Was dat niet toen jij zonder hem eerst te vragen een vervolgstudie uitkoos? Was dat niet toen u zonder de Heer Jezus te raadplegen uw oog vestigde op een nieuw huis? Ja, is dat niet altijd een spotten met het koningschap van de Heer Jezus wanneer wij zonder hem onze voetstappen door het leven zetten in weet ik niet welke richting. Het kan goed zijn dat wij op een hele geraffineerde, dubbelhartige wijze spotten met het koningschap van de Heer Jezus. Natuurlijk zitten wij op zondag in de kerk en natuurlijk belijden wij dat de Heer Jezus koning is. Natuurlijk! Overigens moeten wij altijd een beetje oppassen met dat woordje natuurlijk. Dat is het woord dat past bij de fariseeën. Het kan goed zijn dat wij op allerlei manieren spotten met het koningschap van de Heer Jezus door een bepaalde zelfstandigheid te ambiëren. Ja, we zo gewend zijn aan bepaalde uitspraken dat we niet eens meer horen hoe tegenstrijdig ze zijn met het koningschap van Christus. Die man die op leeftijd begint te komen en zegt, ja, ik hoop toch nog wel zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Natuurlijk begrijpen wij wat hij zegt. Natuurlijk snappen wij wat hij bedoelt. Dat snappen we natuurlijk allemaal. Maar ondertussen, hoezo? Welke gelovige woont er nou echt zelfstandig? Nou, of als de jongens opgroeien juist, nou, mijn zoon is al een hele zelfstandige jongen hoor. Zo. Zelfstandigheid persoonlijk is iets wat er lijnrecht tegenover de onderwerping en de onderdanigheid aan koning Jezus staat in de Bijbel. Wij wilden als wat wezen. Wij wilden als God wezen. De God van ons eigen leven en daarmee ook de koning en koningin. Een prinsesje wilde je worden toen je klein was en nu wil je het nog. Dat zit in ons. Dat is een echo. Dat is persoonlijk gevaarlijk, maar ook als collectief natuurlijk, als gemeente. De neergang van de mens. We noemen dat niet een dictatuur, ook niet een democratie, maar de autocratie, de zelfbesturing. Dat is toch uw favoriete regeringsvorm? Hier is het praktijk. En daarom de Bijbelse leer, de leer ook van de reformatie is, ik dien zo grondig bekeerd te worden door God en tot God, dat ik niet alleen maar voor de uitspraak en de godsdienstige keurigheid leer te bidden, uw koninkrijk komen, maar dat ik het meen. Niet mijn, uw wil geschieden. Uw koninkrijk komen. Wat is dat? Dat is een gebed, zegt de Heidelberger, om regering. Regeer ons zo, Heer Jezus, door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer, hoe meer aan u onderwerpen. Nou, dat niet. Nee, niet zomaar zonder slag of stoot. Een gemiddelde zondaar of zondares onderwerpt zich niet zomaar zonder slag of stoot. Daar is vaak heel wat van Gods werk, werk van de geest voor nodig. Voordat die jongen die eigenlijk nooit zijn Bijbel 's avonds leest, nu wel leest. Voordat dat meisje wat in de kerk eigenlijk nooit meezingt nu bedenkt, maar die tong gebruik ik wel voor heel veel andere momenten. Zelfs met de radio zing ik mee. Maar voor koning Jezus zwijg ik zondig stil. Er is heel wat voor nodig voordat wij ons volkomen onderwerpen aan zijn koningschap. En ondertussen blijkt dan maar dat wij keurig gewoon maar in de kerk kunnen zitten en eigenlijk stiekem in de kern niks verschillen met deze spotters. De mens, u en ik, werd in de Hof van Ede zo'n heerlijkheid toegeschreven door onze schepper. Dat de Heere God aan Adam en Eva heerschappij gaf over de dieren, de vissen, de vogels. Een koninklijke komaf. Ten diepste. Daarom is het ook niet te verbazen, hoeft ons niet te verbazen, dat in de herschepping, dat als wij lezen over de hemel, dat de gelovigen daar zullen zijn als koningen en priesters. Niet zo gek dus dat dat meisje, dat is toch wel mooi altijd. Dat is een echo ergens van, dat dat meisje zich niet verkleedt als zwerver als een verkleedpartijtje doet, maar als prinses. Dat leek er mooi, een prinses. Dat is een echo van onze achtergrond. Ja. Nou, ik hoop, lieve kinderen, dat jullie door de genade van de Heer Jezus prinsen en prinsessen zullen worden. Met hem zullen regeren. Maar wat een val, gemeente, ook ondertussen, van die koninklijke afkomst van Adam en Eva. Nu in het zweet, de arbeid in zweet, in smart tussen doornen en distels. En daar komt de Heer Jezus in, uit de koninklijke arbeid van zijn vaders huis, vanuit de lusthof, naar de, nou ja, zou vanmorgen zeggen, de hellehof. Om te zweten zoals nog nooit iemand heeft gezweten. Om gekroond te worden zoals nimmer een koning gekroond is. Een coronation of een coronatie noemen we het, een kroning. De Heer Jezus. Vanwege deze rebel en vanwege die opstandeling gaat de Heer Jezus die plek innemen. En dan kom ik vanmorgen maar direct bij uw hart. Wie zit hier vanmorgen met een schreeuwend verlangen naar regering? Echte regering. Zo moe van al die keuzes en misleidingen, zuchtend naar een regering van deze genade koning. Dat zal het gepast maken in alle eeuwigheid om te doen wat die 24 ouderlingen in het Bijbelboek Openbaring doen. Om hun kronen te werpen voor de troon. Aan de voeten hem te aanbidden. In de belijdenis, gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Dat is het, gemeente. De kroon, daar zouden we meer over kunnen zeggen. Maar ik wens in de tweede plaats u iets te verkondigen over de mantel. De mantel. Een koning heeft een mantel. Kleren maken de man. Je herkent ze aan de kleding. Je weet, dat is een politieman. Dat is een boer. Dat is iemand van de supermarkt. De mantel. De Heer Jezus droeg een kleed en dat kleed moest uit. Zien jullie het voor je? Zien jullie het echt voor je? Even als voorbeeld. Koning Willem-Alexander, vaak een mooi pak, keurige poetse schoenen en nu op de televisie alles uit. Zie je dit voor je? Koning Willem-Alexander in zijn onderbroek, zie je het voor je? Zie je het voor je? Voelt u? Voelt u even? Gezichtsverlies hoor. Zou je dat willen doen, koning? Nou, denk het niet. En ze doen hem een koninklijk kleed aan. Tenminste, iets wat daarop leek. Het woord wat er gebruikt wordt is een soort, toch wel een soort soldatenmantel. Die toevallig die purperen scharlaken kleur had. Die koninklijke kleur. Ja. Ze zeiden, weet je wat we doen? We verkleden hem gewoon. We verkleden hem gewoon. Is hij toch een beetje koning? op die verwonde rug in, even kijken, 1, 2, 3, 2 versen ervoor, dan lezen we dat ze hem gegeeseld hadden. Dus op die verwonde rug, die zware, vieze, bezweten mantel van een of andere Romeinse soldaat. Maar de geestelingen met woorden grijpen dieper. Want ook als wij mensen spotten met de Heer Jezus, blijft Hij bewogen. Ook als er wordt gevloekt, dan blijft er in Hem liefde. Hoe zachtmoedig blijkt de Heer Jezus hier te zijn? Er is bij mij, ja, dat is bij mij, dat moet ik toch eerlijk zeggen, er is een moment, nou, ik denk niet direct als iemand mij begint te lasteren. Dingen over me begint te zeggen. Ik denk ook nog niet, misschien na een paar minuten, denk ik. Maar er komt een moment dat ik zo getergd ben, dat ik van binnen, door alle woorden die op mij afkomen, als mens, ik het niet meer kan verdragen en ik begin te koken. Een moment waarop ik mezelf zou verliezen. Hij behoudt hier zijn heilige karakter. Hij blijft staande in zijn waardigheid. Hij laat zich bespotten, ook bespugen. Ja, dat is ondertussen ook nog aan de hand. Bespuwd. Dat is een soort universeel teken. Ja, ik hoef u niet uit te leggen wat dat betekent. Als iemand spuugt in het gezicht. Het is een diepe vernedering als iemand anders bespuugt. En als we dit tot ons door laten dringen, ik huiver. Wat kunnen wij met onze zonde, gemeente, ontzettend ver gaan? Ik kan de hel laten koken met mijn kwaad. Calvijn merkt op, onze vuiligheid maakt ons waardig dat God zich van ons zou afkeren. En dat al de engelen op ons zouden spugen. Maar Christus laat zich bespugen en onteren op allerlei manieren om ons rein en onbevlekt voor te stellen voor zijn Vader. Hij ondergaat al deze vernederingen gewillig. Hij heeft zich verbonden aan de Vader. Ja. Bespuugd, geslagen, gekroond, bekleed en ontkleed. De vermeende koning der Joden. Nou, zo hebben die Romeinen, en dat waren toch wel wereldburgers, die hebben een hoop gezien. Zo hebben ze nog nooit een vorst gezien. En gemeente, ik denk soms, wij zijn zo ver weg bij het ware koningschap, dat we de kern van het ware koningschap eigenlijk ook niet eens meer goed weten. Wij leren de kinderen dat ze de koning kunnen herkennen aan hun kroon, aan de troon, aan een machtig paleis zelf. Ik kom uit Baren, opgegroeid in de buurt van het, de ouderen zullen dat wel weten, paleis Soestdijk. Machtig, met die grote zijbeuken, vroeger de defilés, de grote straten, indrukwekkend. Maar het ware koningschap bestaat niet, blijkt hier uit allerlei vormen van uiterlijk vertoon. Mooi gepoetste schoenen en gekamde haren. Het bestaat ook niet uit de regering met harde hand. Het ware koningschap bestaat uit de meest zachtmoedige regering, niet in uiterlijk vertoon, maar in die innerlijke overreding, overtuiging die maakt dat die jongen, dat meisje vanavond of vanmiddag zich voor hem buigt. In aanbidding en bewondering, in liefde en warmte. Dat de heerser, die de Heer Jezus is, regeert met woorden in jouw hart. Aangrijpend. Het is waar. Ik weet niet goed wat ik ervan moet vinden. Weet ik niet zo goed. Wat moet ik erop van zeggen? Wie ben ik ook om er iets van te denken? Maar het is natuurlijk wel waar dat het populariteitscijfer, zoals dat genoemd werd, wordt van onze huidige koning Willem-Alexander erg laag geweest is de afgelopen tijd. Zoveel steun geniet hij niet meer in dit land. Er zijn heel wat mensen die eigenlijk van de koning en het koninklijk huis wel af willen. Nou, laat met het inkomen iets, ik weet het niet allemaal precies. Hoe zit dat in het koninkrijk van de Heer Jezus Christus? Zal ik het zeggen? In het koninkrijk van de Heer Jezus, ja, het is, ik bedoel dat echt eerbiedig. Maar het populariteitscijfer van de Heer Jezus is meer dan 100%. Er is geen één van zijn onderdanen die hem niet als koning wil. En daarbij komt dat in alle eeuwigheid de liefde en de warmte en de betrokkenheid op deze koning niet minder wordt of afzwakt. Maar alleen maar meer, hoeveel te meer we zien, hoeveel te groter en heerlijker hij wordt in al die zondaars harten. Oh, die mantel dan. Het kledingstuk dat ons voor onze naaktheid hoedt. Naaktheid is in onze samenleving eigenlijk steeds wat normaler aan het worden. Hè? Half naakt. Helemaal naakt, stranden, ik weet het allemaal niet. Amsterdam, ja, je hebt het hier misschien ook wel steeds meer in de dorpen. Je kan gewoon in een onderbroek over straat en niemand kijkt meer op. Maar Noach vervloekte zijn zoon die hem in zijn dronken naaktheid niet geëerd had. Ook ons wacht geen hel als we schande en naaktheid verdoezelen. We maken er vaak wel iets moois van. Van onze kleding. We trekken een mooi kledingstuk aan. We hebben liever mooie kleding dan lelijke kleding, ja. Maar het is een symbool, de kleding ook die wij vanmorgen aan hebben, van onze val. Het is ten diepste eigenlijk alleen maar om onze naaktheid te bedekken. Ten diepste. Dat is eigenlijk de voornaamste reden. Daarom, u vindt in de schepping ook verder waar u kijkt, vindt u ook niet andere schepselen die zich aankleden. Er zijn wel mensen bij die doen dat soms bij een hond of bij een aap iets aan. Maar dat is echt onzin natuurlijk. Er is nooit een dier die zichzelf aan gaat kleden. Dat is om onze schande. Dat is een heenwijzing. Wat ook Charles Darwin mij niet uit kan leggen met zijn evolutietheorietje. Hij liep zelf ook niet voor aap. Hij trok zelf ook kleren aan. Met zijn fluttheorie. Wij bedekken onze schande. En nu, door mensen, wordt de Heer Jezus ontkleed. Hoe onderworpen is de Heer Jezus hier? Hij wordt uitgekleed. Dat doen wij. Met kleine mensen, hele kleine mensen of hele oude die zichzelf echt niet meer kunnen verzorgen. Maar hier een speelbal van Romeinse grappen. Wie heeft u nu de macht? Hè? Het maakt stil. Hij uitgekleed, opdat wij in eeuwigheid niet ontkleed zullen staan. Maar in de witte klederen die gewassen zijn in zijn bloed. Hij naakt, opdat wij bekleed zullen zijn. Het bloed van het lam. Zie hier. Het lam dat stemmeloos is voor zijn scheerders. Hij zegt niets. Hij zegt niets. Kom op het laatste, derde. Zijn scepter. Ik had het tegen de jongens gezegd. Ik had het beloofd. Ik zou nog iets zeggen over dat woordje scepter. Ja, jongens, hoe moet ik dat nou uitleggen? Bij een koning hoort ook een soort gereedschap. Symbool is het eigenlijk. Je ziet het niet zo vaak. Onze koning loopt er niet mee rond. Maar bij ceremonieën. En zeker bij bijvoorbeeld inwijdingen. Zoals een poosje terug hè, van koning Willem-Alexander. Toen die koning werd. Wat minder lang geleden in Engeland met koning Charles. Een soort kleine staf vol van symboliek. Die scepter die hoort bij de zogenaamde regalia. De symbolen die bij het koningschap horen. De troon, de kroon en de scepter in het bijzonder. Ook de mantel. De scepter die ook beroemd is. In de Bijbel denk ik in het bijzonder aan die geschiedenis van koning Ahasveros met dat meisje Esther. En dat ze bij hem komt en dat de koning de scepter haar toereikt. En dat zij de scepter aanraakt. Het is een teken van macht. Daar gaat het in deze wereld om. Het cirkelt allemaal om dat ene punt van macht. Waarom? Waarom strijden mensen zo in deze wereld om macht? Waarom wordt er zo gestreden ook terwijl wij hier samen zijn om die positie van minister-president? Waarom willen jongens en meisjes soms de sterkste of de slimste of de mooiste van de klas zijn? De strijd is om de macht die we zelf graag willen hebben. Waarom? Waarom zuchten wij nu zo zeer in deze wereld om macht? Zijn dat ook gemeente geen echo's van de Hof van Eden? Terwijl we ten diepste de vloek niet willen erkennen en de straf niet ondergaan. En toegeven vanmorgen. Dat we niet alleen geen koning zijn, maar dat we echt ongeveer het tegenovergestelde zijn van een koning. Wat zijn we dan? Wat zijn we dan? Zitten we hier vanmorgen ook? Machteloos. Totaal machteloos. U kunt uzelf nog niet eens in de hand houden, zondaar. U doet soms dingen die u nooit van uzelf had gedacht. U kunt uw eigen huis niet eens regeren. Ach, en de kerk ook al niet. We zuchten naar macht, maar we willen niet buigen voor die ene koning. We willen hem eigenlijk binden. Dat is het tweede vers. Als ze hem gebonden hadden, leiden ze hem weg. Dat is wat wij het liefst hebben. Een koning die gebonden is. Dat zien we natuurlijk in de maatschappij natuurlijk ook. Met onze koning. Dit is eigenlijk nog alleen maar een soort ceremoniële koning. Dat hebben we het liefst met Jezus ook. Een ceremoniële koning. Die onze lintjes door kan knippen. Die we zelf eerst hebben opgehangen. Maar zo'n koning is de Heer Jezus niet. Hij heeft macht om zelfs een jongen, zoals ik, een totaal andere levensweg te geven. Dacht jij toen ik een jaar of 16 was, jongens, dat ik het ooit in mijn hoofd had gehaald om predikant te worden? Dacht je dat? Denk jij dat God dat bij jou niet kan doen? Dat bepalen wij echt niet zelf. Hij neemt de touwtjes in handen in ons leven. Wat een wonder. Als een koning die niet van tevoren met ons als het ware even in overleg gaat. Maar hij doet genadig wat hij wil. Gelukkig. Ja. En hier staat hij zo gebonden. Hè? Bespot. Spotten is een soort bedrog eigenlijk, hè, gemeente. ook een soort spel. De Engelse, het oud-Engelse woord voor spot is sport. Nou ja, sport is ook een soort spel natuurlijk. Sport. Een spelletje. Dat we vaak veel te serieus nemen overigens. Maar dat terzijde. Spot. Bedrog. Dat past heel goed bij ons. We doen alsof. Je bent een gelovige vrouw, dat doe je alsof. Je gaat vanmorgen naar de kerk, je zingt de psalmen mee. Het lijkt net echt, maar thuis. Ook dat is spot. Voor Gods oog. En hier deze mannen die spotten. Ja, we zeggen onwetend. 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 Alsof in de dag van het oordeel er iemand zich kan verschuilen achter onwetendheid. Niet veel later staan deze mannen die nu zo staan te spotten oog in oog met hem. Zoals wij allemaal op een dag oog in oog met de Heer Jezus zullen staan. Ze hebben zo gelachen om die koning. En ze geven hem als scepter. Ja, hij moet natuurlijk ook een scepter hebben. Dat is leuk. Dat is leuk. Nou is net een echte koning. Een rietstok. Ja. Groep. Gemeente, je ziet het gewoon voor je. Een paar mannen. Het is een groepsproces. Het kan gebeuren op het werk. Een paar collega's. Eentje is een beetje, die ligt eruit. En ja, gevaarlijk die groepen. Gevaarlijk. Gevaarlijk. De meerderheid. De meerderheid. Mozes waarschuwde al. U zult de meerderheid niet volgen in het kwaad. Waar onze maatschappij op gebouwd is. Op het recht van de meeste stemmen. De meeste stemmen gelden. Gevaarlijk hoor. De meeste stemmen. Hier blijkt het. De meeste stemmen hebben onze meester gekruisigd. En we zien het hier. Een groepsproces wat steeds verder uit de hand loopt. De een durft nog meer dan de ander, dan die staf, dan die stok, dan die doornenkroon. Het een buitelt over de andere. En het is eigenlijk ziek. Een groepsgevoel dat heel gemakkelijk en goedkoop misbruik maakt. Van dat machtige gevoel om in de meerderheid te zijn. En dan gaan ze op het laatst ook nog door de knieën. Ze buigen diep. Maar het is pure spot. Dat kunnen we dan wel van deze mannen leren. Dat als de Heer Jezus koning is, hoe gepast is het dan om voor hem op de knieën te gaan? Soms hebben we het daarover, hè? Op de catechisatie laatst in Lunteren hadden we het over hoe moet je bidden. Je kan zitten bidden, je kan liggen bidden, je kan in de auto bidden. En je kan ook knielen bidden. Maakt het wat uit? Ik vind hier wel een heel sterk argument. Om toch echt bij tijd en gelegenheid mijn knieën te buigen voor deze koning. Als zelfs die Romeinse soldaten in hun spot hun knieën buigen en hem toeroepen, koning der Joden. Hoe passend is het dan voor ons? Om deze dag nog, voor het donker is, als wij de lichamelijke mogelijkheid hebben, onze knieën te buigen. Wanneer deden jullie dat voor het laatst? Kinderen. Echt je knieën buigen voor de Heer Jezus. En hem aanbidden als de koning van hemel en aarde. En met dit in het achterhoofd gaan wij nog even naar het kruis. Daar gebeurt iets wat zijn weerga niet kent in de Romeinse wereld. Als die kruisiging voltrokken is en de Heer Jezus de woorden heeft uitgeroepen dat het is volbracht, dan begint de aarde te beven. Scheuren en breken de graven open en het voorhangsel scheurt de midden door. En let op. Het is niet de hoofdman alleen Maar het zijn ook degenen die Jezus bewaarden. Dus waarvan we hier lezen, lezen we daar die grote verandering van een bespotter van God naar iemand die bevreesd wordt voor God. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarde, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd en zeiden: waarlijk, deze was Gods zoon. Wie van jullie gemeente hier heeft zich wel eens zo in de Heer Jezus vergist? Wie heeft zich wel eens onbehoorlijk in de Heer Jezus vergist? Ik denk, of ik weet het eigenlijk al zeker, dat iedere gelovige hier in zekere zin toch wel herkennen kan wat hier gebeurt. Die grote verandering van spot en veronachtzaming naar vrees en aanbidding. Als nu niet al die kledingstukjes, wat kan mij het verschelen wat voor nieuwe jurk Maxima heeft? Wat kan mij het verschelen waar koning Willem-Alexander woont? Wat zijn de bewijzen van zijn regering? Wat zijn wij toch simpele mensen, hè? Dat wij zo nodig de koning moeten herkennen aan een paar kledingstukken. Wat spullen. Hier blijkt het uit de machtige tekenen van zijn heerschappij. Gemeente, tot slot. Welke tekenen van de Heer Jezus hebben jullie doen belijden? Deze is waarlijk Gods Zoon. Welke woorden, jonge vriend, hebben jou doen buigen voor deze koning? Weet, gemeente, weet, dat er alleen maar vernieling, destructie wacht, wanneer u zich niet aan hem onderwerpt. Besef dat je een eeuwige ondergang tegemoet gaat als je in je eigen prinsessenbestaan blijft geloven. Maar het enige wat zo gepast is en waar de Heer Jezus ook vanmorgen toe roept is: kom tot mij en onderwerp je aan mij in die veilige onderwerping. Dan zal ik over u koning zijn tot in alle eeuwigheid. Amen. En in antwoord op de verkondiging zingen wij dan van Psalms 35, de versen 7 en 10. Ik had om mijn hart is het kleed gescheurd als een die om zijn moeder treurt. En ook het 10e, zij spreken nooit van vrede, nee, maar zij bedenken listigheden. De versen 7 en 10 van Psalm 35. wij eindigen met dankzegging, zullen wij ook voorbeden doen. We zijn de heren dankbaar met Brent van Horsen van de Eikenbosstraat 8 dat de operatie goed mocht verlopen en hij weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We bidden ook voor familie Kaashoek van de Hooghof 2, omdat de vader van mevrouw Kaashoek ernstig ziek is en menselijkerwijs gesproken in zijn laatste levensfase zit. We wensen hem kracht en sterkte van de heren toe. En we dragen ook familie Kaasjager van de Kerkstraat 17 op aan de heren, omdat de afgelopen week een broer en oom overleden is. We bidden hen de bijstand van onze hemelse vader toe. Denk aan gemeenteleden die onderzoek of behandelingen moeten ondergaan of op een uitslag wachten. Ook hen wensen we sterkte en Gods nabijheid toe. We bidden ook voor de getroffenen van de aanslag in Rusland en vragen aan God de gewonden en nabestaanden nabij te willen zijn. En we doen ook voorbeden voor de evangelisatieactie van de SEC aanstaande woensdag. We hopen dat er nog dorpsgenoten geraakt mogen worden door Gods woord. Laten we Heer danken en bidden. Heer Jezus, tot in alle eeuwigheid, zo heeft Johannes ons doorgegeven, bent u in de troon als het lam, staande als geslacht. En zullen de enige wonden die de hemel sieren, de gelovigen tot in alle eeuwigheid vreugde geven. Omdat het wonden zijn die vertellen van bevrijding en verlossing. Omdat het wonden zijn die vertellen van de volbrachte straf. Heren, we bidden u ontmoedig dat u zelf ons een zicht geeft op u met alles wat aan u is. Dat we u mogen bewonderen in uw zwijgen. Dat we u mogen bewonderen in het voldragen van deze weg. In het hanteren van de spot, zoals niemand van ons dat ooit had kunnen doen. Eén met de psalmen zingen wij, wij zijn reeds moe van al het spotten. Wij kunnen er niet tegen. Maar heren, we beleiden tegelijkertijd ook dat er ook van onze kant zelf geen medelijden is geweest in uw weg. Maar dat wij uw lijden zelf hebben verzwaard. Dat wij u niet serieus hebben genomen als koning. Dat wij dat misschien komende week opnieuw niet gaan doen. We bidden om uw nabijheid en uw bekerende kracht door het werk van uw geest. In het leven van maandag tot en met zondag. Dat bidden we in het bijzonder ook, heren, als we te maken hebben gekregen met zulke duidelijke blijken ook van de vloek in de achterliggende week, ook hier in de gemeente. Als er zorgen waren vanwege gezondheid, ziekte kwam, zelfs overlijden. We dragen bijzonder dan aan u op de familie Kaasjager. Een broer en een oom. Heren, in dat grootste verdriet van onze bloedverwanten, mogen wij, heren, ons troosten bij u. U bent de Heer Jezus, die het graf leeg heeft gelaten. Heren, zo mogen we ook in het geloof onze dierbaren begraven, in het geloof van de opstanding. Geef, Heren, dat er ook bij ons goede gronden zijn om die opstanding tegemoet te mogen zien. Als een zaak van vooruitzicht. Heren, we daar nabij zijn, Heren, als het verdriet en het gemis hier zo definitief op ons kunnen vallen. Ga met hen. Zegen hen. We dragen aan u op. Ook de familie Kaashoek, heren. Als er sprake is van zo'n ernstige ziekte dat voor onze ogen de laatste levensfase ingegaan is. Heren, geef nog momenten van contact. Heel primair soms op het einde maar. Een blik of een aanraking, een enkele woordenwisseling, als dat er straks soms ook nog wegvalt, heren, geef dan, heren, een zicht op u. dat waar wij het contact met elkaar kunnen verliezen, dat we het contact en de gemeenschap met u niet hoeven kwijt te raken. Wees hen nabij in deze dagen. We danken ook in het bijzonder met Brent. Brent die een operatie heeft mogen ondergaan en weer thuis mocht komen. Een operatie waar soms even tegenop gezien werd wellicht. Maar geef ook, Heere, dat u het zelf zegent. Dat u maakt dat het geheel ten goede wordt gekeerd. En dat er rust is bij hem en bij al degenen die bij hem horen. Zegen hem ook, Heer, in het midden van deze gemeente. We bidden voor al degenen die in het traject zijn, medisch, in behandelingen zijn, die op uitslagen wachten. Wees hen nabij, Heer, in soms de stille momenten, de vergeten momenten. Laat de gemeente dan ook een gemeente zijn die om hem heen staat. Met de kaarten, de brieven, de momenten van bezoek. We bidden voor degenen die getroffen zijn door de aanslag in Rusland. Heer, we bidden voor deze wereld. Zo onuitsprekelijk vreemd en verkeerd. Dat mensen in staat zijn om een trekker over te halen. En welbewust het leven van een ander te benemen. Aan het front, in de oorlogssituatie, ook al ver daarbuiten. Heer, we bidden bijzonder ook voor de familie die achtergebleven is in Moskou en omstreken. Ook in het thuisland waar die mannen dan ook vandaan zijn gekomen. Heer, we bidden om bekering. Ook van de islam. Naar een bekering van uw koninkrijk. Heer Jezus, open de ogen ook van zoveel nog voor u. Dat wij niet strijden met wapens, met kogels, maar met het zwaard van uw woord, die vredewapens. Heer Jezus, leer het ons en leer het hen. En we bidden bijzonder dan ook, Heer, voor de evangelisatie. Als we dan inderdaad het zwaard van het woord ter hand mogen nemen, ook hier in het dorp. Heer, geef dat er genoeg mensen zijn die mee willen doen, die zichzelf aan de kant kunnen zetten, die zichzelf overwinnen, die zichzelf ervoor over hebben. We maken ons soms van alles wijs, we menen dat we bespot gaan worden, wat altijd wel erg meevalt. Heer, geef dat we vrijmoedig langs de deuren mogen gaan hier, of op andere plaatsen waar uw evangelie in evangelisatieacties wordt uitgedragen. U bent het waard, Heer, dat we uw naam noemen, terwijl er zoveel stemmen zijn op deze wereld, dat uw naam voor naam blijft. Dat bidden we, Heer, samen met al deze dingen, dat u deze kerken, deze gemeente bouwt, gedenk de kerkenraad, ook als het straks een nieuwe dominee mag ontvangen, en na een vacaturetijd van bijna een jaar, zegen, Heer. Het is uw zegen waar we voor danken, maar we ook voor bidden, in Jezus' naam. Amen. We zingen tot slot op Psalm 110 en daarvan het tweede vers. Dat is een psalm, een messiaanse psalm, waar het ook gaat over die scepter. Nou, de jongens en meisjes weten inmiddels wat ze er een beetje bij voor moeten stellen. Een soort staf die uitgestoken kan worden uit Sion. Zal de Heere uw scepter zenden, de scepter van uw oppermogendheid, is een teken van uw macht. Oppermogendheid is een soort macht. En zeggen, heers tot werelds uiterst en de zover de macht uw vijand zich verspreidt. Psalm 110 vers 2. Thank you. Laten we dan eindigen met een gebed om zegen. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.